Goedemorgen gemeente. Oh, hij staat wel erg hard, ja. Of ik praat te hard, dat kan natuurlijk ook. Wij willen vanmorgen in deze samenkomst, mijn eerste samenkomst in dit nieuwe jaar bij jullie. En ik wil dan ook beginnen om jullie ook nog veel heil en zegen toe te wensen voor dit nieuwe jaar. Een jaar onze Heren heb ik altijd begrepen dat je dat zo moet zeggen. Want het is inderdaad een jaar wat we weer van de Heer krijgen. En een jaar wat ons ook weer dichterbij brengt bij de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. Vanmorgen wil ik met u stilstaan bij Lucas 2. Lucas 2 en dan begin ik in vers 40. En dat gaat eigenlijk over de jeugdjaren van de Heer Jezus Christus. En wat dat betreft is het ook eigenlijk een preek, denk ik, die ons uiteraard allemaal ter harte moet gaan. Maar in het bijzonder ook de ouders zal mogen aanspreken. Goed, wij willen beginnen in vers 40. En daar lezen we het woord als volgt. En het kind Jezus, groeide op en het werd gesterkt in de geest. En vervuld met wijsheid. En de genade van God was op hem. En zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. En toen hij 12 jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren, en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter. Zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Maar omdat zij dachten dat hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver. En daarna zochten zij hem onder de familieleden en onder de bekenden. En toen zij hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten hem daar. En het gebeurde dat zij hem na 3 dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. En allen die hem hoorden, stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. En toen ze hem zagen, stonden zij versteld. En zijn moeder zei tegen hem: Kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hen: Waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, om gezond en fit te blijven, is het belangrijk, denk ik, om dagelijks gezond te eten, toch? Gezonde voeding zorgt immers ervoor dat ons lichaam goed blijft functioneren en voorkomt aandoeningen zoals hart- en vaatziekten. En door gevarieerd te eten krijgen we dan ook alle bouwstoffen binnen die ons lichaam nodig heeft. Maar u voelt wel aan dat welke voeding wij binnenkrijgen sterk afhankelijk is van de keuzes die we daarin maken. Want we moeten het beleiden, denk ik, allemaal, dat onze keuzes niet altijd gezond zijn voor ons lichaam. Nou, wellicht heeft u die vergelijking al gemaakt, want wat geldt voor ons lichaam, dat geldt natuurlijk ook voor onze geest. Voor een goed functioneren van onze geest is gezonde geestelijke voeding noodzakelijk. Om te kunnen groeien in ons geestelijk leven, zullen we ook daarin de juiste keuzes moeten maken wat we tot ons nemen. En de vraag daarbij is dan wel, wat laten we dan zoal bij ons binnenkomen? Laten we ons infiltreren door ongezonde geestelijke kost, of laten we ons veel meer inspireren door gezond geestelijk voedsel? Nou, die gezonde voeding, die vinden we natuurlijk bij voorkeur in de Bijbel, in het woord van God. De Bijbel is rijk en gevarieerd aan bouwstoffen voor elke fase van onze geestelijke ontwikkeling. Ze bevat melk voor de pasgeboren kinderen in het geloof. En ze bevat ook vaste voeding voor de geestelijke volwassenen. Gods woord bevat de broodnodige voeding voor zowel ouders als kinderen. En vanmorgen mogen we dat gaan leren onder ogen te zien aan de hand van het voorbeeld dat Jezus zelf gaf toen hij nog jong was en onder de geestelijke leiding stond van zijn aardse ouders Jozef en Maria. En we beginnen dan ook gewoon bij de beginjaren van Jezus. Nou, dan moeten we zeggen dat over die beginjaren van Jezus heel weinig teksten in de Bijbel staan. Voorafgaand aan ons tekstgedeelte schrijft Lucas nog over de geboorte en de besnijdenis van Jezus. Alsmede zijn presentatie aan de Heere God in de tempel. En de evangelist Matthäus vermeldt alleen maar de geboorte en de haastige vlucht naar Egypte. Maar verder zwijgt de Bijbel in alle talen over de kinderjaren van Jezus. Nu zijn er sommige uitleggers die zeggen, dat komt omdat kinderen in de eerste helft van de eerste eeuw van onze jaartelling maar weinig in tel waren. Met kinderen werd toen niet of nauwelijks rekening gehouden. Ze waren zogezegd rechteloos. Nou, of dat nou de reden is waarom er zo weinig over verteld wordt, dat weet ik niet. Maar hoe het ook is, in zo'n weinig kindvriendelijke samenleving maakte God wel zijn entree. Wij kunnen het ons maar moeilijk voorstellen dat God mens werd. Maar soms vinden we het ook heel moeilijk voor te stellen dat hij als een gewone baby onze wereld binnenkwam. God, de schepper van hemel en aarde, die koos ervoor om dezelfde weg te volgen zoals elk menselijk schepsel. Hij werd geboren als een hulpeloos en kwetsbare baby, die in alles volledig afhankelijk was van de liefde en de zorg van zijn aardse ouders Jozef en Maria. Nou, dat kindje Jezus, zoals vers 40 zegt, groeide op. En het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade van God was op hem, staat er. Let er dus hier vooral bij op dat Jezus opgroeide. Lichamelijk, maar ook geestelijk. Letterlijk staat er zoiets als, hij werd krachtig gemaakt door de Heilige Geest met wijsheid vervuld wordende. Een proces dus. Er was sprake van groei, van kennis en inzicht in het leven van Jezus. En in vers 52 wat we hebben gelezen, wordt dat nogmaals benadrukt. Daar staat, hij nam toe in wijsheid, in grootte. Dan mag je ook lichamelijke grootte mee bedoelen. Maar ook in genade bij God en de mensen. Jezus groeide op, lichamelijk en geestelijk. En kwam daardoor steeds meer in de gunst van God en mensen. Hij maakte dus dezelfde geestelijke en lichamelijke ontwikkelingen door, zoals ieder kind. Hij was dus niet van meet af aan, vanaf zijn geboorte, alwetend en onmetelijk wijs. Nee, Jezus was wel een bijzonder kind, maar geen wonderkind. In de zin dat hij zich niet onderscheidde van andere kinderen dan door een buitengewone kennis en wijsheid, scherp inzicht en uitzonderlijke vroomheid. Kijk, in veel orthodoxe kerken zie je nog wel eens schilderijen en iconen waarop Jezus als kind wordt afgebeeld met een veel te groot hoofd en een heel wijs gezicht. Misschien herkent u dat wel. Alsof hij toen al de kennis en de wijsheid had van een volwassen man. En in de apocryfe boeken worden de kinderjaren van Jezus beschreven als die van een wonderboy. Die vogels maakte uit klei en ze daarna tot leven wekte. Maar zo'n Jezus komt alleen voor in verzonnen verhalen van fantasierijke mensen. Maar niet in het door de geest geïnspireerde woord van God. Nee, Gods woord leert ons juist dat Jezus volledig mens is geworden. En dus ook de gewone menselijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Dit groeiproces, dat is in onze vertaling niet direct te zien, maar wel in de grondtekst, in het Grieks. In het Grieks worden daar namelijk drie verschillende woorden voor kind gebruikt. Lees je met mij mee. In vers 40 wordt Jezus een, daar staat kind, maar eigenlijk staat er in de grondtekst kindje genoemd. En in vers 43 wordt met kind een groter kind of jongen bedoeld. En in vers 48 staat er weer kind, maar dan wordt het meer met de relationele betekenis van zoon bedoeld. En in vers 52 volstaat Lucas alleen maar met de naam Jezus, omdat Jezus dan geen kind meer is. Maar hieruit mogen we dus afleiden dat Jezus net als ieder kind is opgegroeid. Hoe bijzonder hij ook als kind moet zijn geweest, toch is hem niet alles komen aanwaaien. Nee, Jezus heeft gewoon alles moeten leren. Zoals ieder kind heeft leren zitten, kruipen, staan, lopen en zijn eerste woordjes leren spreken. Zo is hij opgegroeid, van baby tot peuter, tot kleuter, kind en uiteindelijk tot de tiener in ons tekstgedeelte. En hoewel hij de zoon van de Allerhoogste God was, heeft Jezus zich onderworpen aan alle beperkingen van het mens zijn. Ja, hij kon moe worden. Hij kon honger en dorst lijden. Hij kon in verleiding komen en emoties laten zien zoals huilen, lachen en boos worden. Hij heeft ook leren omgaan met frustraties, met teleurstellingen en verdriet. En niet in de allerlaatste plaats heeft hij ook geleerd om gehoorzaam te worden aan zijn ouders Jozef en Maria. Ja, Jezus is ons dus werkelijk in alles gelijk geworden. In niets verschilde hij van mensen. Met één uitzondering natuurlijk. Dat is dat hij niet zondigde. Jezus had wel een menselijke natuur, maar geen zondige natuur. Hij gaf nooit toe aan de zonde. Deed nooit iets uit eigen belang of uit verkeerde motieven. Nee, hij handelde in alles volmaakt naar de wil van God. Net als Adam voor de zondeval was Jezus zonder zonde. Maar in tegenstelling tot Adam was hij God wel in alles gehoorzaam. We moeten dus stellen dat enerzijds Jezus waarachtig mens is geworden, maar tegelijkertijd moeten we ook constateren dat Jezus tegelijkertijd waarachtig God is gebleven. Dus niet twee verschillende personen, maar één persoon met twee naturen. Als waarachtig God had Jezus alle kennis en alle macht. Maar om waarachtig mens te zijn, koos hij ervoor om die goddelijke alwetendheid en macht niet zelfstandig voor zichzelf te gebruiken. Nee, hij heeft zichzelf ontledigd door aan de mensen gelijk te worden, zegt Paulus in de Filippenzenbrief, hoofdstuk 2, vers 7. Jezus deed afstand van alle goddelijke rechten toen hij mens werd. En als waarachtig mens heeft hij alles moeten willen leren in afhankelijkheid van God de Vader en onder de leiding van de Heilige Geest. Zo groeide Jezus op als een zoon van een timmerman in Nazareth. Een gewone jongen die in de loop van de jaren vertrouwd werd gemaakt met Joodse wetten, tradities en geschriften. En in wiens leven Gods genade steeds meer op bijzondere wijze geopenbaard werd. En die zich gaandeweg meer kennis en inzicht verwierf omtrent zijn unieke afkomst en positie als zoon van God. En daardoor ook ging beseffen welke belangrijke plaats hij zou gaan innemen in het reddingsplan van God. Nogmaals, Jezus heeft dus echt alles moeten willen leren zoals wij. En wat hij als kind heeft mogen leren, dat bracht hij ook later in de praktijk. Zoals bij zijn ontmoeting met de duivel in de woestijn. Daar laat de mens Jezus zien dat hij de duivel kon weerstaan door zich te beroepen op het gezaghebbende woord van God. Jezus kende zogezegd zijn Bijbeltje. Hij wist wat er wel en wat er niet in stond. En daardoor kon hij weerstand bieden aan de verleidingen van de duivel. En wat ook een prachtig voorbeeld is, dat in de evangelie lezen voortdurend dat Jezus had geleerd om regelmatig te bidden tot God zijn Vader. Iemand heeft wel eens gezegd dat juist het mens zijn van Jezus het meest tot uitdrukking komt door zijn grote behoefte aan een intens gebedsleven. Wat een voorbeeld heeft hij, de mens Jezus, daarin voor ons nagelaten. Want als de Zoon van God in zijn mens zijn het gebed zo nodig had, hoeveel te meer dan wij? Bij dit alles kun je dus de vraag stellen, waar en vooral van wie heeft Jezus dit dan geleerd? Op school? In de synagoge? Nou, dat zeker ook, denk ik. Maar ik denk in de allereerste plaats, gewoon thuis. Bij zijn ouders, Jozef en Maria. In een gewoon Joods gezin. Daar heeft hij de kennis van de Joodse traditie, geschriften en wetten, als het ware met de paplepel ingegoten gekregen. En hoe ik denk dat te weten? Nou, kijk eens naar het leven van Jozef en Maria zelf. Beiden leefden in een oprecht geloof in God. En ze waren in hun dagelijks leven trouw aan de wetten van Mozes. Denkt u maar eens dat Maria in geloof aanvaarde dat zij een bijzondere baby zou krijgen. En dat in opdracht van God Jozef die baby Jezus noemde. En hem op de achtste dag liet besnijden, zoals de wet van Mozes voorschreef. En niet in de laatste plaats reisden Jozef en Maria 40 dagen na de geboorte van Jezus, toen de dagen van Maria's onreinheid voorbij waren, naar de tempel in Jeruzalem, om wat? Om Jezus aan de Here voor te stellen in de tempel. En om daar ook een offer te brengen overeenkomstig dezelfde wet van Mozes. En tenslotte, we hebben het net gelezen in vers 41 en 42, dat Jozef en Maria elk jaar, zoals de wet voorschreef, naar Jeruzalem gingen om het Paschafeest te vieren. Naar de gewoonte van het feest staat er dan. Naar de gewoonte of traditie. En dat is geen dode traditie of sleur. Nee, dat deden ze vanuit een oprecht en levend geloof. Jozef en Maria hadden zich als Joodse ouders toegewijd aan God en zijn geboden. En hun verlangen was om een voorbeeld te zijn voor hun kind Jezus in geloof, trouw, nauwgezetheid en discipline. Ja, in alles wat ertoe kon bijdragen dat Jezus al zo vroeg mogelijk in contact kwam met God en zijn woord. Omdat ook Jezus zou leren om naar de wil van God te leven. Ja, hieruit mogen we dus afleiden dat God een grote waarde toekent aan het gezin. Kijk, alternatieve samenlevingsvormen mogen dan vandaag de dag algemeen geaccepteerd zijn. En kinderopvangcentra en crèches zullen zeker ook hun nut hebben. Maar waar kinderen nog het beste op hun plaats zijn, is volgens de Bijbel nog altijd het traditionele gezin. Gewoon bij vader en moeder thuis. Dat is en blijft de beste kraamkamer. De omgeving waar kinderen veilig, liefdevol en verantwoord kunnen opgroeien. Daar vinden zij, als het goed is, optimale bescherming, grote geborgenheid en niet te vergeten onvoorwaardelijke liefde. En het beste gezin, denk ik, is het gelovige gezin. Het gezin met ouders die zich willen toewijden aan de Here en alle christelijke normen en waarden aan hun kinderen willen doorgeven. En laten we niet vergeten, als ouders zijn we dat ook verplicht, hè, aan God. Want kinderen zijn immers het eigendom van God. Dat zegt Psalm 127, vers 3. Kinderen zijn het eigendom van de Heer, staat daar. Elk kind is dus een kostbaar geschenk van ons. Aan ons, van God, dat aan onze hoede en zorg wordt toevertrouwd. Als rentmeesters van God zijn we daarom verplicht om zo goed mogelijk met de kinderen om te gaan die aan onze hoede en zorg worden toevertrouwd. Het is onze dure opdracht om Gods eigendommen op te voeden en te beschermen. Onder de rijke belofte van Gods zegen. En als kinderen liefdevol worden opgevoed door ouders die zich willen laten leiden door de Bijbel, dan rust daar Gods bijzondere genade op. Let wel, goed opvoeden is allereerst je kinderen goed voeden. En dat bedoel ik niet alleen lichamelijk, maar vooral geestelijk. Ze vullen met het gezonde, gevarieerde, levensveranderende woord van God. Ja, de Bijbel is het opvoedingsmiddel waardoor kinderen al vroeg Jezus mogen leren kennen en dienen. Spreuken 22 vers 6 zegt: oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg. Ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken. Het geven van gezond bijbelonderwijs is daarom allereerst de taak van de ouders. Ja, helaas niet van de leiders van de zondagsschool, hoe goed het ook is. En niet van een crash of ander jeugdwerk. Opvoeden, en dat is geen gemakkelijke taak, zeker niet in onze tijd. Maar het is een geweldige opdracht van God aan ouders gegeven, waar God ons voor geroepen heeft. En hij vraagt ouders dan niet om opzichters te zijn over hun kinderen, die erop toezien met wie hun kinderen omgaan, welke televisieprogramma's ze en welke internetsites ze bekijken, of welke andere activiteiten zij doen. Dat hoort er natuurlijk allemaal bij. Maar God vindt het nog veel belangrijker dat ouders een rolmodel zijn voor hun kinderen. Een voorbeeld, ja, dat kan worden nagevolgd door de kinderen. Want als het goed is, zal het leven van de ouders en vooral hun geloofsleven een voorbeeld zijn waar kinderen aan zich kunnen spiegelen. Ja, dan moeten we de vraag wel aan onszelf stellen: durven wij die uitdaging wel aan? Om een rolmodel te willen zijn voor onze kinderen? Of is ons geloofsleven al dermate aan slijtage onderhevig dat we die voorbeeldfunctie maar liever uit de weg gaan? Bang als we zijn voor een confrontatie met onze eigen kinderen die ons goed kennen en daardoor onze tekortkomingen feilloos aan het licht zullen brengen. Begrijp me overigens wel goed. Ik bedoel niet dat wij perfecte ouders moeten zijn. En dat zijn we niet. En dat zullen we, zolang we op deze aarde rondwandelen, ook nooit worden. Hoe goed we ons best ook blijven doen. We zullen altijd feilbare mensen blijven. Met tekortkomingen. Met gebreken. Die tekort blijven schieten in hun ouderlijke taak. En fouten blijven maken in de dagelijkse opvoeding van hun kinderen. Niemand die dat scherper ziet en beter weet dan onze eigen kinderen. Maar weet u, onze kinderen verwachten geen perfect, volmaakt voorbeeld van ons. Weet je wat ze wel verwachten? Een voorbeeld dat authentiek, levensecht is. Het gaat erom dat we als ouders in onze voorbeeldrol eerlijk en oprecht zijn. Dat we dus openhartig met onze kinderen willen praten over de dingen die ook hen interesseren. Maar dat we ook over hun problemen willen doorspreken waarmee zij worstelen. Kijk, is onze relatie met de kinderen zo goed dat zij zich veilig voelen bij ons? En over alles kunnen en durven praten met ons? En is onze ouderlijke verantwoordelijkheid groot genoeg dat we onze kinderen niet van alles willen toestaan om maar van hun gezeur af te zijn? Nemen wij nog echt de tijd en de moeite om hen te willen leren waarom iets wel en niet mag? En niet in de allerlaatste plaats, zijn wij er elke dag überhaupt nog wel voor hen? Zijn we wel bereikbaar voor hen? Ja, ook op momenten dat het ons minder goed uitkomt. Hoe vaak leven wij in het gezin niet langs elkaar heen? Een student die belde eens voor een onderzoek 's avonds naar willekeurige ouders met de vraag of ze wisten waar hun kinderen op dat moment uithingen. De eerste 5 telefoontjes die werden opgenomen door kinderen. En die niet wisten waar hun ouders op dat moment uithingen. Ik bedoel maar. Toen Jezus 12 jaar oud was, dat zegt vers 42, gaat hij met Jozef en Maria naar Jeruzalem om daar het Pascha-feest te vieren. Wellicht ook als een voorbereiding op zijn overgang naar geestelijke volwassenheid. Die werd namelijk gevierd als een Joodse jongere de leeftijd van 13 jaar had bereikt. Hij werd dan zogezegd bar mitzwa, de zoon der wet. Want de wet van Mozes schrijft voor dat elke 13-jarige Joodse jongen moet worden ingelijfd in de Joodse geloofsgemeenschap. Met alle rechten, plichten en verantwoordelijkheden die daaraan verbonden zijn. Niet meer wordt hij behandeld als een minderjarig kind, maar veel meer als een jonge, volwassen man. Iemand die zogezegd voor vol wordt aangezien. Niet langer zijn de ouders geestelijk verantwoordelijk voor hem, maar hij zelf wordt nu verantwoordelijk voor het houden aan de Joodse wet en tradities. Als bar mitzwa, als zoon der wet, leert zo'n jongen een persoonlijke geloofsrelatie met God op te bouwen. En hij leert ook om zelfstandig keuzes te maken en geestelijk verantwoordelijk te zijn voor zijn eigen daden. Nou, als we dat dan moeten toepassen op onszelf, dan leert het ons dat voor het 13e jaar van een kind alle grondslagen van de christelijke geloofsopvoeding moeten zijn gelegd. Ouders zullen dan alle basisgeloofswaarheden hebben moeten doorgegeven aan hun kinderen. Opdat hun kinderen in geestelijk opzicht weerbaar mogelijk zullen zijn tijdens hun tienerjaren. Want, en dat leert de praktijk, dat ook gelovige tieners nog best heen en weer kunnen worden geslingerd door allerlei wind van leer. Geweldig worden aangevochten in hun prille geloof. En wat is het dan een zegen als juist tieners steun kunnen hebben aan hun christelijke opvoeding. Want wat jong is geleerd, wordt oud gedaan. Kijk maar naar Jezus. Hij heeft geleerd om gehoorzaam te zijn naar het voorbeeld van zijn aardse ouders Jozef en Maria. Dan moeten we er wel bij zeggen dat uit vers 43 blijkt dat dat in eerste instantie is dat Jezus ongehoorzaam lijkt te zijn. Want daar staat immers, en toen zij die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden in Jeruzalem achter, zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Dus zonder zijn ouders om toestemming te vragen of vooraf te informeren, gaat Jezus zo zijn eigen gang, lijkt het wel. Hij blijft immers zomaar alleen achter in de tempel als Jozef en Maria terug naar huis gaan. En in eerste instantie missen ze hem niet. Ze denken dat hij zich elders bevindt in het gezelschap van meereizende familieleden en bekenden. Maar als zij een dagreis ver zijn en hem tevergeefs hebben gezocht, zo lezen we in vers 44 en 45, beseffen zij ineens dat Jezus niet is meegegaan met de groep. En dan keren zij onmiddellijk om en gaan spoorslags terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. Met angst in het hart, zou Maria laten zeggen. Aan het einde van de tweede dag komen ze dan weer aan in Jeruzalem en pas op de derde dag vinden ze Jezus in de tempel. Nou, dit thema van zoeken en vinden, dat loopt als een rode draad door het Lucas-evangelie. Denk maar aan de geschiedenis van de tollenaar Zacchaeus, die op zoek is naar Jezus en door hem gevonden wordt. En denk ook aan de gelijkenis van het verloren schaap en van de verloren penning. En niet in de laatste plaats van de verloren zoon. Telkens gaat het daarin om hetzelfde thema. Zoeken en gevonden worden en vinden. En het is ook zo in ons tekstgedeelte. Jezus werd gezocht door zijn ouders en werd gevonden. In de tempel, vers 46. En het gebeurde dat ze hem na 3 dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Dus na 3 dagen zoeken, vinden Jozef en Maria hun 12-jarige zoon Jezus in de tempel. Bijzonder is dat, vind ik. Veelzeggend ook, vind ik. Zo jong als hij was, had Jezus dus al een groot verlangen om in het huis van God de Vader te zijn. En we lezen dat hij daar zat, vers 46b, te midden van de wet en de schriftgeleerden. Van de leraars, de rabbijnen van toen. Met hen was hij verwikkeld in een levendige discussie. Je moet weten dat Joodse leraars toen, maar ook nu vandaag de dag, onderwijs geven aan hun leerlingen over Joodse wetten en tradities door middel van het vraag- en antwoordspel, zou je kunnen zeggen. Leraar en leerling stellen elkaar steeds vragen en tegenvragen, ten einde op die manier een beter begrip van hun onderwerp te krijgen. En je vraagt je dus af wie er op dat moment het meeste bijleerde. Want er staat in vers 47, allen die hem hoorden stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. De heldere vragen, de wijze antwoorden van Jezus doen de wet- en schriftgeleerden versteld staan. Ze zijn uitzinnig. Ze kunnen er volstrekt niet bij dat een pas 12-jarige jongen al blijkt geeft van zoveel kennis en een ongelooflijk diepgaand inzicht in de Joodse geschriften en wetten. En ook Jozef en Maria, zo hebben we gelezen, zijn ontsteld. Ze zijn verbijsterd, maar dan om een heel andere reden. Ze hadden zich immers 3 dagen lang dodelijk ongerust gemaakt over zijn onverwachte verdwijning. En het allerlaatste wat ze hadden verwacht was om Jezus volkomen op zijn gemak aan te treffen in de tempel. En daarom roept Maria emotioneel uit: kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Maria reageert zoals elke ouder vandaag zou reageren van wie een kind is vermist, zoekgeraakt is. Je bent er in eerste instantie erg ongerust over waar het kind uithangt. En vervolgens ben je enorm blij als je het terugvindt. En dan ook vol onbegrip over wat er is gebeurd. En je wil weten waarom het kind zijn eigen gang is gegaan. Maria's vraag klinkt ons dan ook als een verwijt in de oren. Kind, besef je wel wat je ons hebt aangedaan? Waaraan hebben wij dit als ouders verdiend? Ja, wellicht zouden wij, als wij in de schoenen van Jezus hadden gestaan, door zo'n verwijt, ja, verongelijkt zijn geworden, geïrriteerd zouden hebben gereageerd. Maar Jezus niet. Integendeel, hij is verbaasd. En hij stelt zijn ouders 2 wedervragen. Vers 49, waarom hebt u mij gezocht? En wist u niet dat ik in de dingen van mijn vader moest zijn? Alsof hij wilde zeggen, waarom moesten jullie mij zoeken? Dat was toch niet nodig geweest? Jullie hadden toch kunnen weten waar ik te vinden zou zijn? Het had jullie toch volstrekt duidelijk moeten zijn geweest dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En dat is hier in de tempel, in de woonplaats van God. Waar hij aanwezig is in de kring van allen die hem daar dienen. Om bezig te zijn met zijn woord. Om alles te weten te komen van God, mijn vader. Ik leg daar de nadruk op. Omdat, is het u opgevallen dat Maria spreekt over uw vader. En daarmee doelt op Jozef. Maar dat Jezus het heeft over mijn vader. Waar hij God mee bedoelt. Voor het eerst maakt Jezus hier zo duidelijk dat hij zich bewust is geworden van zijn unieke afkomst en positie. Hij is niet een zoon van een gewone timmerman uit Nazareth. Nee, hij is de enige geboren en bovenal geliefde zoon van de Allerhoogste God. Jezus is echt voluit een kind van de Hemelse Vader. En daarom wil hij alles over hem weten. Alles over God horen en zijn woord. En over de dienst in de tempel. Ja, bij God de Vader is God de Zoon pas werkelijk kind aan huis. Daar wil hij zijn. Ja, daar moet hij zijn. In de dingen van zijn vader. Niet in het werk van een timmerman in dienst van vader Jozef, maar in het werk van de mensenredder in dienst van zijn hemelse vader. Dat is zijn roeping. Dat is zijn levensopdracht. Jezus moest dat doen. Hij kon niet anders. Hij kon niets doen buiten de wil van God de Vader om. Jezus moest zijn in de werken van zijn vader. En het allerbelangrijkste werk wat hij moest doen, was lijden en sterven aan het kruis. Dat moest gebeuren. Dat was een heilig moeten van God de Vader, van Gods wegen. Jezus' kruisdood was Gods heilsweg naar onze verlossing. Om voor zowel jong als oud het zondeprobleem voor goed op te lossen. Om de noodzakelijke verzoening met God tot stand te kunnen brengen. Ja, in zijn lijden en sterven was Jezus dus voluit in de dingen van zijn vader. Opdat ook wij kind aan huis kunnen zijn bij onze hemelse vader. Weet u, Jezus antwoord in de tempel maakt Maria duidelijk wat 12 jaar eerder was voorzegd door de oude Simeon in de tempel, dat, Lucas 2 vers 35, een zwaard door haar ziel zou dringen. Maria en ook Jozef werden dus hier voor de eerste keer geconfronteerd met wat het betekent om God de Zoon als kind te hebben. En daarom begrepen zij het antwoord van Jezus toen nog niet. Want zij moesten nog leren dat Jezus niet alleen mens was, maar ook de unieke Zoon van God. En dat dus de noodzaak om gehoorzaam te zijn aan God de Vader ver uitsteeg boven zijn gehoorzaamheid aan aardse ouders. Ze moesten dus onder ogen gaan zien dat hun vertrouwde ouder-kindrelatie die ze hadden niet langer kon blijven bestaan. Dat Jezus echt anders was. En een levensweg moest gaan die geen andere mens kon gaan, namelijk de weg naar Golgotha. De plek waar dat zwaard opnieuw door Maria's ziel zal moeten zijn gegaan, toen ze haar zoon zag lijden en sterven aan het kruis. Ook wij als gelovige ouders, hebben een soortgelijke roeping als die van Jozef en Maria. Ook wij als ouders zullen onze kinderen moeten leren loslaten als zij jong volwassenen zijn geworden. Om hen de kans te geven om eigen keuzes te maken met vallen en opstaan. En dat is best moeilijk. Ik weet uit eigen ervaring. Dan kan er soms een zwaard door je ziel heen gaan. Maar het moet wel gebeuren. Ik moest namelijk terugdenken aan mijn eigen zoon Joost. Hij is inmiddels 36 jaar, maar toen was hij 15 jaar. En ik kwam met een 2 jaar oudere vriend bij ons thuis, in onze toenmalige woonplaats Doorn, met de vraag of zij naar Marseille konden fietsen. 1600 kilometer heen en 1600 kilometer terug. En dat binnen 3 weken. Want meer tijd hadden ze niet. Op een gewone fiets. Met misschien 1 of 2 versnellingen. Over veelal fietsonvriendelijke wegen. Ja, of wij als ouders maar eventjes onze toestemming wilden geven. Uiteindelijk hebben we dat wel gedaan. Met veel pijn en moeite. En al die weken was ons vurig gebed dat de Heer beide jongens gezond en wel weer zou terugbrengen. Maar weet u, het wonderlijke was nou dat in al die tijd geen van hen zelfs ook maar 1 lekke band heeft gehad. Zo hebben wij geleerd de kunst van het loslaten. De kunst, ja, ik moet eigenlijk zeggen, van het overlaten aan God. Niet alleen het leven van onze kinderen, maar eigenlijk van alles wat ons in dit leven aan de wereld bindt. Om te leren ons totale leven over te geven aan de wil van God. En te doen wat Hij vraagt. Wij zijn geroepen, zegt de Bijbel, om onszelf daarin te verloochenen. En ons kruis te dragen achter Jezus aan. En dat betekent dus niet dat we altijd de wind mee zullen hebben. Dat alles even gemakkelijk zal afgaan. Nee, de praktijk leert dat we in ons leven vaak voor moeilijke levensvragen komen te bestaan. En daarbij dikwijls van ons wordt gevraagd om moeilijke keuzes daarin te maken. Maar in dit alles mogen we ons bewust blijven van onze bijzondere positie die ook wij hebben gekregen door het geloof in Jezus Christus. Paulus roept in Efeze 4 vers 1 op tot een levenswandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Hij bedoelt daarmee te zeggen van, word nou eens wie je bent. Leef in overeenstemming met de vooraanstaande positie waarin je bent geplaatst door geloof in de Heer Jezus Christus. Je bent een koningskind. Gedraag je dan daar ook eens een keer naar. Wees een goed onderdaan van je hemelse koning. En hoe moet je dat dan doen? Nou, zegt de apostel Paulus, door de dingen te bedenken die boven zijn en niet die op de aarde zijn. De kracht om als een gelovige te leven vanuit onze roeping door God, hebben we dan ook niet van onszelf. Maar ook dat kunnen we van de 12-jarige Jezus leren. Want ook Jezus wist dat hij niet kon leven zonder de leiding van God de Vader. En juist daarom wilde hij in de tempel zijn. De plaats waar God troont. Daar zocht Jezus de aanwezigheid van zijn hemelse Vader. Daar kon hij volop bezig te zijn met de dingen van zijn Vader. Het was Jezus' grootste verlangen om te groeien in zijn relatie met God. Hoe? Nou, door Gods woord te onderzoeken, de Bijbel. Jezus, die zich gaandeweg bewust werd dat hij moest gaan lijden en sterven voor zondige mensen, getuigde van zichzelf, en dan moet u eens goed horen, Johannes 4, vers 34. Het is mijn voedsel, mijn eten en drinken, zou je kunnen zeggen, dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Namelijk het gaan naar het kruis, te lijden en te sterven voor zondige mensen. Jezus' leven op aarde werd dus gekenmerkt door het zoeken naar en het doen van de wil van God. Voor hem was het dus dagelijks eten en drinken om God te gehoorzamen. Nou, van ons wordt hetzelfde verwacht. Ook wij mogen in de voetsporen van Jezus gaan door niet onze materiële behoeften na te jagen, maar onze geestelijke behoeften voorop te stellen. Juist ook voor christenouders die het allerbeste voor hun kinderen voor hebben, moet het dagelijks zoeken van Gods aangezicht in woord en gebed daarom de allerhoogste prioriteit hebben. Nou, na de ontmoeting in de tempel gaan Jozef en Maria met Jezus terug naar Nazareth. Jezus daalde, zo hebben we gelezen, letterlijk af van Jeruzalem, de stad van zijn vader, zijn hemelse vader, naar Nazareth, het stadje van zijn aardse ouders. Maar je zou kunnen zeggen, hij daalde in geestelijk opzicht af. Want eenmaal als hij thuisgekomen is, stelde hij zichzelf weer vrijwillig onder het gezag van zijn ouders. Vers 51b. Hij was hen daar onderdanig, staat er. Dat betekent dus je geheel vrijwillig onder het gezag stellen van een ander. Omdat dat van je wordt gevraagd en ook omdat je daar van harte gehoorzaam aan wil zijn. Nou, Jezus deed dat, vrijwillig. Hij die zich steeds meer bewust werd van zijn unieke afkomst en positie als volkomen mens en volkomen God. Je had toch met de alle recht van de wereld kunnen zeggen tegen Jozef en Maria, jullie kunnen van mij toch geen gehoorzaamheid meer verlangen. Ik weet zelf wel wat het beste voor me is. Maar toch deed hij dat niet. Nee, Jezus respecteerde zijn aardse ouders. En hij wilde hen onderdanig zijn. Jezus accepteerde en respecteerde het door God aan ouders gegeven gezag over hun kinderen. Jezus, de zondeloze Godmens, had geleerd gehoorzaam te zijn aan zondige mensen als Jozef en Maria. En daarmee was hij gehoorzaam aan de wil van God de Vader. Ja, hij was in alles onderworpen aan de wil van zijn Vader, zelfs tot aan zijn dood aan het kruis. Hebreeën 5 vers 8 zegt, hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Ja, dat mag ons tot nadenken stemmen. Nederigheid en onderdanigheid aan gezag dat boven je is gesteld, ja, dat zijn eigenlijk de kenmerken van waar geloof. Van geloof dat ontvankelijk is voor correctie. Als Jezus, de geliefde Zoon van God, het al belangrijk genoeg vond om zijn aardse ouders te gehoorzamen zolang hij bij hem was, dan is het eigenlijk voor al onze kinderen net zo belangrijk om hun ouders te willen gehoorzamen. Want weet u, als ze dat nu niet willen leren, om in alles het gezag van hun ouders te aanvaarden, dan zullen ze daar ook later heel veel moeite mee hebben. Om te luisteren naar leraren op school, naar managers op hun werk, en eigenlijk uiteindelijk naar Gods woord met betrekking tot de richtlijnen voor hun leven. Onze hedendaagse samenleving laat maar al te vaak duidelijk zien waartoe problemen met gezag kunnen leiden. Veel gezag vandaag de dag gaat immers verloren omdat gezonde Bijbelse grondslagen en principes als tijd- en cultuurgebonden worden afgewezen. Ja, hopeloos, ouderwets en nutteloos worden genoemd. Met als gevolg? Ja, dat mensen zelf gaan uitmaken wat goed voor hen is. Maar weet u, als fundamentele geloofswaarheden niet langer worden geleerd of nagevolgd, dan weet op de duur niemand meer wat goed of fout is. En dan denkt iedereen het voor het zeggen te kunnen hebben. Voor mij, en naar ik hoop ook voor u, is de Bijbel het levensveranderende woord van God. Dat is onze norm, een standaard. We hebben er ook wel van gezongen. Daarin liggen alle antwoorden te vinden op al onze levensvragen. Ja, en ik weet, die antwoorden liggen niet altijd direct voor het oprapen. En God nodigt ons daarom om zijn woord te onderzoeken. Om dat woord grondig te lezen, te spitten naar antwoorden op onze levensvragen. Opdat wij zo gaandeweg ook groeien in ons geestelijk leven. En ook gaandeweg gaan leren om Gods stem beter te verstaan. Want Gods woord is, dat hebben we ook gezongen, is de primaire bron waaruit gelovigen moeten blijven putten. Om staande te kunnen blijven in dit leven van alle dag. Nieuw leven in Christus, zegt de Bijbel, kenmerkt zich door een verlangen om Gods woord te kennen en ook te doen. Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan het gezag van God is een van de grootste vruchten van onze bekering. Door gehoorzaam te zijn aan Gods gezag laten we ook zien dat we daarin wat de Bijbel zegt wijs zijn. En daarin God ook eren. Dat geldt overigens niet alleen voor kinderen in hun relatie tot ouders, maar ook voor vrouwen in relatie tot hun mannen. Van werknemers in relatie tot hun werkgevers. En niet in laatste plaats van ons als gemeenteleden ten opzichte van onze geestelijke leiders. En bij dit gezag hoort een Bijbels principe. Het doet er niet toe of je wijzer, slimmer, intelligenter, bekwamer of volwassener bent, maar of je je geheel vrijwillig wilt stellen onder het gezag van anderen. Van je ouders, je leraars, werkgevers, geestelijke leiders. En waarom? Omdat God die gezagsverhouding zo heeft vastgesteld. Omdat wij daarmee willen laten zien dat wij uiteindelijk het allerhoogste gezag van Jezus Christus als Heer over ons leven accepteren en eerbiedigen. Weet u, het is net als een kapitein van een passagiersschip die een loods nodig heeft om veilig af te kunnen meren in een haven. De loods die weet precies waar alle ondieptes zich bevinden en die kan het schip dus langs al die obstakels manoeuvreren. En om dat mogelijk te maken geeft de kapitein dus vrijwillig het stuurwiel van zijn schip over aan de loods. Hoewel hij bevoegd is en blijft om het commando telkens weer terug te nemen. Met alle risico's wel van dien, dat moet je erbij zeggen. Nou, het is het, dat voorbeeld laat ons zien dat naar dat voorbeeld ook de Heer Jezus Christus van ons jong en oud vraagt of hij de loods op ons levensschip mag zijn. En hij eist geen gezag op over ons leven. Nee, hij wil graag dat we dat gezag vrijwillig overdragen aan hem. Opdat hij ons levensschip ook veilig in Gods haven zal kunnen brengen. De vraag van morgen aan jong en oud is dan ook, wie wil ik dan eren en dienen? Mezelf of God? Kijk, als we God willen dienen, dan zal ons dat tot zegen zijn. Dan ligt er een rijke belofte in het verschiet. Zie nogmaals vers 52. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Als wij dus leren om gehoorzaam te zijn, in de allereerste plaats aan God, dan mogen we, jong en oud, groeien in wijsheid en genade bij God en bij mensen. En dan zal God daarin geëerd worden. En dat zal dan weer niet onopgemerkt blijven door onze omgeving. Dan zullen we bruikbare instrumenten kunnen zijn in Gods hand. Paulus schreef in Romeinen 14 vers 18, want wie Christus in deze dingen dient, en daarmee doelde hij gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest, die is welbehagelijk, die is aangenaam voor God. En in achting bij mensen, in de gunst bij mensen. Willen wij dat? Willen wij het voorbeeld van Jezus daarin navolgen? Dat is een lied van Johannes de Heer dat zegt, ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en goed. Nou, dat leidt er in eerste instantie op dat we worden opgeroepen om Jezus te kopiëren. Maar dat kan natuurlijk niet. In die zin zullen we nooit als Jezus zijn. Maar we worden wel opgeroepen om in de voetsporen van Jezus te gaan. Om hem na te volgen. Zoals een klein kind dat in een diepe laag ongerepte sneeuw. Nou, hoe actueel. Het was een kind dat in een diepe laag ongerepte sneeuw in de voetsporen treedt van zijn vader die voorop loopt. En die de weg voor dat kind baant. Kijk, dat kind volgt dezelfde weg van zijn vader, want het weet niet waar het heen gaat. Dat weet alleen de vader. Maar zo is het ook met ons. Jezus gaat ons voor. Hij kent de weg. En hij baant de weg voor ons. En het enige wat wij hoeven te doen, is in zijn voetstappen te treden. In een kindelijk vertrouwen dat wij dan onze bestemming zullen bereiken. Nou, als we ons zo dat voornemen om dagelijks te leven onder het gezag van Jezus Christus, en ik hoop dat dat ja, ons goede voornemen voor 2026 zal mogen zijn, dan mogen we weten dat ons leven ook volkomen in balans zal zijn. Namelijk dat ons leven zal zijn in de gunst bij God en in de gunst bij mensen. Ik wens u toe dat de Heer ons daarin ook rijkelijk zal mogen zegenen. Amen.